Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO Melkveehouderij podcast. Mijn naam is Wilco Brouwer-de-Koning en ik zit weer klaar voor met mijn co-host Pauline Maat.
Ja, goedemorgen Wilco. Gisteren was het echt heerlijk weertje, vandaag toch wat minder. Maar misschien gaat Klaas-Johan daar zo meteen nog wat over vertellen in Leeuwarden. Maar dan toch om iets, om even met iets positiefs te beginnen. Onze vorige aflevering over het NPLG viel goed in de smaak bij onze luisteraars.
Ja, zeker. En dan zie je ook dat zo'n thema toch wel weer leeft ook om in de sector. Nou ja, we hebben daarmee ook een echte aftrap gedaan naar een nieuwe podcastvariant. De afleveringen om de 2 weken zullen nog steeds de focus hebben op de melkveehouderij. Maar los eigenlijk van deze 2 wekelijkse melkveehouderij podcastserie, willen we nu ook meer sectoroverstijgende afleveringen maken. Deze hebben dan ook een iets andere opzet en zullen we tussendoor dan verspreiden. En zo staat in de aankomende weken nog eentje over dierwaardige veehouderijen in de planning.
Ja, we gaan ons best doen om volgende week naar aanleiding van de stemmingen een podcast op te nemen. Nou, dat zit nog even in de mix. Maar het is super tof dat we met deze sectoroverstijgende podcast dus meer boeren kunnen bereiken. Heb je nou dus een interessant onderwerp of een interessante spreker in je hoofd? Mail dat dan even naar communicatie@lto.nl. Dan kunnen Wilco en ik eens kijken of we daar een leuke aflevering over kunnen maken.
Ja, Pauline, we zouden natuurlijk nog wel een tijd door kunnen gaan zo, want er is zoveel gebeurd weer in de afgelopen weken. Het boerencongres wat we natuurlijk hadden, maar ook de formatie en de debatten rond die wel zijn. Maar daar kan Sander ons straks vast nog wel even over iets meer over vertellen. We trappen nu eerst af met onze vaste gast Klaas-Johan over de zuivelmarkt. Goedemorgen Klaas-Johan.
Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
Goedemorgen Klaas-Johan. Hey, hoe staat de markt ervoor?
Ja, Pauline, je wou weten wat weer is hier. Nou, het is 12 graden en grijs. Het voorjaar jammer. Komt eraan, dat kan ik voorspellen. Het was best wel een beetje woelig in die melkmarkt. De boterprijs knalde een paar weken terug omhoog. En vervolgens is hij weer gecorrigeerd, zoals we wel zagen afgelopen woensdag in de noteringen. En dat had er gewoon mee te maken dat een aantal inkopers niet gedekt waren. Die moesten aan de bak voor Pasen. En ze waren, dat heet dan short, ze waren niet short gedekt. Nou, en toen dat één keer geregeld was, toen zag je ineens weer een dalende notering voor de boter. Room is wel stabiel. En ik moet ook zeggen, ik heb even gekeken naar de indexen voor deze week in Duitsland en zo. En boter zag er deze week alweer wat beter uit, alweer in het groen. Maar de poeders staan wel onder de druk. Nou, die markt, we hebben dat echt, dit is een beetje het terugkerende thema van de afgelopen maanden. De productie is niet het probleem. De productie is eigenlijk vlak. Hè? In Europa, in Amerika, in Nieuw-Zeeland. Er is eigenlijk geen groei op jaarbasis van de melkproductie. En iedereen houdt er ook wel rekening mee met alle milieumaatregelen. En in Nederland natuurlijk, we kennen de discussie. Mogelijk uitkoop de milieudiscussie, de mest en zo, daar gaan we het zo meteen over hebben. Daar ligt niet het probleem. Het probleem is dat de vraag gewoon een beetje blijft hangen. Dat heeft te maken met China. Dat heeft te maken met die economie die een beetje niet echt groeit, zeg maar. Hè? Het is een beetje kwakkelen, laten we het zo maar zeggen. Gelukkig doet kaas het goed. Kaas is toch wel vaak, zeg ik heel vaak, de kurk waarop wij drijven. Stabiele markt. De inkoop probeert er wel wat van af te krijgen, merk je deze week. Ze proberen die prijs onder de 4 euro te krijgen, 3,90. En de producenten happen nog niet. Ja, en interessant natuurlijk, uitbetaalprijzen door een aantal zuivelbedrijven zijn verhoogd. De slag om de melk is volop gaande. En spotmelk, wat ik zag, 40 cent op dit moment. Dus iets lager.
En nu hebben wij natuurlijk een nat voorjaar, Klaas-Johan. Zie je in de productie wereldwijd ook iets verschuiven?
Ja, nou, we hadden intussen de RVO, kwam voor Nederland met cijfers. Dat moest wel even een paar keer over. Eerlijk gezegd zaten er wat kommafoutjes in, geloof ik. Maar de conclusie is, voor januari en februari zat Nederland 2,7% onder het niveau van vorig jaar. En dan hebben wij rekening gehouden met het extra schrikkeljaar. Februari telde dit jaar natuurlijk een dag extra. Dus wij zitten onder het niveau van vorig jaar qua productie. En dat geldt eigenlijk ook voor Duitsland. Min 0,4, min 0,1, min 0,5. Nou, het geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk. Die zaten zelfs in februari 1% onder de productie van vorig jaar. En dat was zelfs met een dag extra. Frankrijk zit wel een klein beetje in de plus, maar onder het gemiddelde niveau van de laatste jaren. De Verenigde Staten, januari in de min, ook 1% lager, wel wat hogere vetgehaltes. Voor dit jaar wordt ook eigenlijk geen groei voorspeld. En Nieuw-Zeeland, idem dito. Alleen in Australië zie je een beetje groei. Maar ja, die hebben jarenlang eigenlijk hebben die te maken gehad met een dalende productie.
Ja, en Klaas-Johan, afgelopen zondag zat ik met mijn vader de boerderij te lezen op de bank. En toen hadden we het even over de graanprijzen. Wij hebben zelf tarwe. En toen zei mijn vader, nou dat wordt allemaal nog wat. Maar die prijzen staan natuurlijk onder druk. En werkt dat dan nog door, ook in de voerkosten?
Nou, ik zou er wel, daar zou ik wel van uitgaan. Wij zien gewoon, als je een beetje naar de termijnmarkten kijkt, Parijs, de MATIF noemen we dat, Marché à Terme International de France, en dan Chicago. Mais en soja en tarwe staan onder druk. Er is genoeg aanbod. Op gedoe natuurlijk ook in Oost-Europa met de importen uit Oekraïne en ook Rusland. Maar dat is gewoon een wereldwijd verhaal. De tarweprijs is ook weggezakt. En ja, er is de conclusie, er is eigenlijk genoeg aanbod van granen en dat om de voerprijzen voorlopig ja, laag te houden. Of het genoeg is om de marges in stand te houden, ja, we gaan zo meteen over de mestafzet hebben volgens mij.
Klaas-Johan, was er verder nog iets wat echt opviel afgelopen weken?
Nou, we moeten positief. CBS en Wageningen kwamen met de exportcijfers over 2023. Deze keer namen ze er iets meer tijd voor. Maar normaal doen ze dat op de Grüne Woche in Berlijn. Zuivel, Nederlandse zuivel, vorig jaar bruto export van ruim 11 miljard euro, mensen. Waarvoor ongeveer de helft kaas. Dan strijdt zuivel en melkvee met sierteelt en vlees om de eerste plaats. Die zit ook op dat niveau ongeveer. We importeren ook zuivel. Omgerekend 5 miljard. Dus onze netto-exportwaarde vorig jaar was rond de 6 miljard. Een heleboel. Economie en banen, denk ik. Goed om dat ook maar eens te benadrukken.
Nou, Klaas-Johan, bedankt voor deze update. Ja, en Wilco, de titel van vandaag zegt het al: mestoverschot. Nou, en daar heb ik toch eens even over nagedacht. En eens even verder gedacht: van ja, wat is dat nou eigenlijk? En wat verstaan we daar nou onder? Is dat nou iets van de laatste tijd? Komt dat omdat we, nou ja, natuurlijk nu door afbouw derogatie, door de bufferstroken nu minder mest kwijt kunnen. Ik denk, nou, jij kan mij in ieder geval de introductie geven van het thema vast wel even een update geven, Wilco, als melkveehouder.
Ja, nou Pauline, uiteindelijk denk ik, als je goed gaat kijken, hebben we helemaal geen mestoverschot in Nederland. Hè? Als je naar onze kringlopen gaat kijken op een Nederlands niveau, hè, de stikstof die wij gebruiken en de fosfaat en de kali die wij gebruiken, hè, dat kunnen we eigenlijk allemaal wel op onze eigen bedrijven kwijt en helemaal sectoraal in Nederland. Alleen wat je natuurlijk ziet is ja, dat de Europese wetgeving verandert. En ja, dat is natuurlijk niet uitlegbaar. Hij is ook eigenlijk niet wetenschappelijk te onderbouwen. En toch zien we dat dat gebeurt. En dat zijn eigenlijk drie dingen wat nu eigenlijk samenkomt. Hè? Dus dat is en verlies van derogatie die jij noemt, bufferstroken, maar ook het aanwijzen van de NV-gebieden. Verwachten wij ook dat daardoor minder plaatsingsruimte komt. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, dan gaat het echt over heel veel mestplaatsingsruimte. Hè? Dus dan gaat het over meer dan 600.000 koeien mestplaatsingsruimte die wij op grond kwijt konden, zeg maar 2 jaar geleden, ja, die we nu kwijtraken. En ja, die ruimte moeten we dan weer als kunstmest aanvoeren. Dus laten we in ieder geval beginnen dat het natuurlijk eigenlijk ja, te zot voor woorden is, überhaupt, dat we het hierover moeten hebben. Maar helaas zitten we in die werkelijkheid. En natuurlijk zijn we wel als LTO ook bezig met een aantal oplossingsrichtlingen. Hè. Zo zeggen we van, ja, je moet eigenlijk die vrijwillige opkoopregelingen, die moeten gewoon beschikbaar blijven voor boeren. Hogere afroming zou je het zeker over moeten hebben. Iets met bestaande mestverwerkingscapaciteit zou je moeten uitbreiden. Exporteren zou makkelijker moeten worden. Uiteindelijk is het natuurlijk te zot dat we in 3 jaar tijd deze stappen moeten maken. Dus we zouden meer tijd moeten hebben om het te doen. Ja, en dan hebben we nog twee denkrichtingen. En die gaan we in ieder geval vandaag ook bespreken. En dat is één, ja, wat kan je nou met je voerefficiëntie doen? Dus daar gaan we zo direct eerst naar Dennis mee naartoe. En daarnaast kijken we ook wel van ja, renewer in de nieuwe innovaties die eraan komen of die er al zijn, hoe past dat nou beter in wetgeving? Daarvoor gaan we natuurlijk straks met Sven Mommers in gesprek voor FarmCubes. Maar laten we gewoon beginnen met Dennis. Dennis, welkom bij ons in de podcast. Zou jij je eerst eens kunnen voorstellen?
Jazeker. Ja, mijn naam is Dennis Snijder. Ik ben werkzaam voor Agrifirm Exlan. En ja, ja, besteed eigenlijk mijn uren bij het begeleiden van veehouders op het gebied van het mestbeleid. Dus dat betekent eigenlijk bemestingsplannen bijhouden, kringloopwijzers opstellen en ja, zodoende ja, ook eigenlijk wel betrokken bij dit dossier.
En Dennis, nou, als we het dan hebben over mestoverschot, Wilco legt het net al even uit. Dan zou je misschien wel als leek heel snel kunnen denken, nou, dat is toch 1 en 1 is 2. Dat is gewoon minder koeien, dan hebben we minder mest. Maar jij houdt je natuurlijk eigenlijk vooral bezig met ook andere richtingen.
Ja, klopt inderdaad. Het begint natuurlijk met het stukje, wanneer heb je nou eigenlijk een mestoverschot? Nou, je hebt natuurlijk aan de ene kant mestplaatsingsruimte op basis van grond. En aan de andere kant heb je mestproductie op basis van de veestapel die je hebt en de melkproductie die daarbij hoort. Nou, de eerste component plaatsingsruimte, laten we daar maar even niet al te veel op ingaan. Maar het tweede stukje is eigenlijk, hoeveel mest produceer je nou? En ja, het is natuurlijk vrij simpel. Alles wat je niet produceert, dat hoef je ook niet af te voeren. Dus wat wij in ieder geval veehouders adviseren is, kijk nou eens kritisch naar je mestproductie om te kijken of je daar nog wat stappen in zou kunnen zetten. En een aantal denkrichtingen waar je dan aan kunt denken, dat is bijvoorbeeld, kijk eens kritisch naar het aandeel jongvee wat je op het bedrijf hebt lopen. Zou je wellicht krappen kunnen in het jongvee om op die manier eigenlijk de mestproductie van het jongvee ook wat te verlagen? Dat zal voor een aantal bedrijven haalbaar zijn en voor een aantal ook niet. En een andere stap dat zou kunnen zijn, kijk nou eens naar je mestproductie vanuit je melkveestapel dan grotendeels. En daarbij heb je eigenlijk twee verschillen. Aan de ene kant heb je de forfaitaire excretie, dus gewoon eigenlijk de standaard normen waar we vanuit LNV mee kunnen en moeten rekenen. Nou, als je daarnaar kijkt, dan is het eigenlijk vooral zaak dat melkveehouders kritisch gaan kijken naar hun ureumgehalte en dat ze die gaan verlagen. En gemiddeld genomen kun je wel een beetje stellen dat op het moment dat je met 100 koeien het ureum een punt naar beneden weet te brengen, dan scheelt je dat ongeveer 40 kuub aan mestafzet. Nou, met de huidige mestprijzen praten we dan echt wel meteen over behoorlijk geld. Dus ik denk dat dat altijd interessant is om daar eens kritisch naar te kijken. De andere denkrichting, dan gaan we meer richting de BECS. Dus dan gaan we ook gebruik maken van de kringloopwijzer en van de BECS-handreiking. En dat is eigenlijk vooral streven naar een hoger BECS-voordeel. Een hoger BECS-voordeel, dat kun je eigenlijk realiseren door vooral scherp te zijn op eiwit en ook op een stukje voerefficiëntie. En hoe hoger eigenlijk je BECS-voordeel wordt, ja, dat heeft ook weer een bepaald voordeel wat je hebt in je mestafzet.
En nu voer ik natuurlijk verschillende soorten voer aan mijn koeien. Hè? Ik heb natuurlijk ruwvoer, krachtvoer. En eiwitverlaging klinkt natuurlijk heel makkelijk. Maar wat zijn nou de eerste stappen die je zou moeten zetten als je daarnaar wil kijken?
Ja, nou, het begint natuurlijk eigenlijk allemaal bij je basis. Hè? Ik denk een redelijk gemiddeld rantsoen ziet er een beetje uit. Een 70% ruwvoer en een 30% krachtvoer. Als je wat intensiever wordt, zullen die verhoudingen iets anders komen te liggen, maar laten we daar eens vanuit gaan. Dus in principe is je ruwvoer natuurlijk de basis. Dus het begint ook bij kijken, wat heb ik aan ruwvoer beschikbaar? Hoeveel gras, hoeveel mais, eventueel nog voederbieten, aardappelen in bepaalde gebieden. En hoeveel ruw eiwit en hoeveel VEM zit daar nou gemiddeld genomen in? En is dat ook wat ik nastreef? Of is het misschien wat hoger of misschien wat lager dan dat ik eigenlijk zou willen? Op het moment dat het wat hoger of wat lager is dan dat je wilt, dan zul je moeten gaan kijken, oké, waarom zit er dan in? Wat erin zit en hoe kan ik daar met bemesting of met maaimomenten eigenlijk weer op inspelen, zodat ik eigenlijk al in de basis ruwvoer krijg wat beter past bij het rantsoen wat ik wil voeren. Zodat je vervolgens met die 30% krachtvoer die je nog over hebt, eigenlijk het ruwe eiwitgehalte in het rantsoen kunt optimaliseren.
En als je kijkt naar dat ruw eiwitgehalte, wat is dan goed haalbaar voor een gemiddelde boer? En wat is dan haalbaar voor een boer die echt scherp hierop zit?
Nou, er is natuurlijk de afgelopen jaren veel genoemd over 155 gram ruw eiwit in het rantsoen. Nou, je ziet dat het voor veel boeren goed haalbaar is. Maar je ziet toch ook zeker nog in bepaalde gebieden in Nederland dat 170 gram ruw eiwit ook nog wel iets is wat veel voorkomt. En naarmate er natuurlijk meer gras in de rantsoenen zit, zul je ook zien dat het een grotere uitdaging wordt om bij die 155 gram te komen. Maar het begin is met proberen of je niet 5 gram lager kunt. En of je dan bij 170 wegkomt of bij 160. In beide gevallen ga je een paar stapjes voor winst maken.
En Dennis, wat levert dat dan op qua mest?
Nou, wat levert het op? Het verlagen van je ruw eiwit, dat levert het in principe een hoger BECS-voordeel op. Let het daarbij wel op dat een BECS-voordeel gaat ten opzichte van de forfaitaire excretie. Dus het percentage voordeel wat je hebt, dat hoeft uiteindelijk niet iets te zeggen over hoeveel excretie die koe nou daadwerkelijk onderaan de streep heeft. Maar op het moment dat je 2 of 3% voordeel kunt pakken en je melkt 100 koeien, ja, dan moet je het eigenlijk een beetje lezen als dat je 2 of 3% van die mest die die 100 koeien produceren niet hoeft af te zetten. Een gemiddelde koe produceert, even makkelijk genomen, ongeveer een 30 kuub mest. Nou, op het moment dat je dan praat over 2 tot 3 koeien, dan praten we ook alweer over 60 tot 90 kuub mest, wat je niet hoeft af te zetten en wat je jezelf bespaart.
Zijn er dan naast veevoeding en minder jongvee nog andere makkelijke stappen tussen aanhalingstekens te zetten?
Nou ja, goed, waar je natuurlijk kritisch naar moet kijken is ook, we gaan minder mogen bemesten de komende jaren. En dan kom je dus ook terug bij een stukje, ja, hoe ga ik nou eigenlijk proberen te zorgen dat ik met minder mest, ja, misschien wel evenveel voer win, of in ieder geval dezelfde kwaliteit voer ga nastreven. Want dat wordt de komende jaren ook wel een uitdaging. En op het moment dat je, ja, nu gewend bent aan bepaalde kuilen, dan is het natuurlijk nog maar de vraag of je straks met minder mest nog steeds dezelfde kwaliteit mag verwachten. Dus ook daar zullen we kritisch naar moeten gaan kijken. Dat we, ja, opnieuw gaan kijken dat we uiteindelijk diezelfde kwaliteit gaan behalen. Dus dat zal gaan door hoeveel mest gaan we toedienen. Hoe gaan we het verdelen in de zin van drijfmest, kunstmest? Wat zijn de juiste momenten om te roseren? Welke manier? Nou ja, netjes werken is natuurlijk logisch. Nou, dat zijn eigenlijk allerlei dingen die we dan nog tegen het licht kunnen of moeten gaan houden.
En Dennis, merk jij dat jij nou veel vragen krijgt van melkveehouders die graag jullie advies willen hierover?
Ja, dat merken we zeker. Dat is eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En eigenlijk merken we vooral dat heel veel boeren bij ons komen met de vraag: de derogatie bouwt af. Nemen is mee en wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering? Zodat ze in ieder geval weten waar ze over een paar jaar aan toe zijn. En vervolgens, ja, stellen ze eigenlijk allemaal de vraag: ja, en wat is de oplossing? En hoe moet ik het gaan doen? Dus die vraag die leeft zeker.
En zie je daar nog, Dennis, zie je daar nog verschil tussen gebieden? Hè? We hebben natuurlijk echte graslandgebieden en echt wat meer de maïsgebieden. Zit daar nog veel verschil tussen? En kan je daar iets over vertellen?
Ja, natuurlijk zit daar wel verschil tussen. Maar het verschil wat ik het meeste eigenlijk zie is toch wel de boeren die op dit moment in de NV-gebieden zitten of in of rondom de derogatievrije gebieden in de zin van Natura 2000 percelen. Kijk, die boeren die moeten eigenlijk gewoon in één keer al afbouwen van, nou ja, bijvoorbeeld 250 kilo stikstof naar, nou ja, in sommige gevallen zelfs meteen 170. Dus die boeren, ja, die zien eigenlijk hun mestplaatsingsruimte echt verdampen. En die zijn eigenlijk wel het hardst op zoek naar een stukje advies daaromheen.
En als je natuurlijk een mestoverschot hebt, ja, dan kom je toch ook snel ook bij andere sectoren uit. Zijn jullie nog een partij die bijvoorbeeld daar verbindingen tussen leggen? Of zijn jullie, doen jullie daar nog iets in?
Ja, dat proberen we zeker. We hebben natuurlijk zowel akkerbouwers als veehouders in ons klantenbestand staan. Dus we proberen die zeker aan elkaar te koppelen en om ook te kijken welke vragen en behoeften liggen er nou eigenlijk in de verschillende sectoren. Maar daarnaast hebben we vanuit de Agrifirm hebben we opgericht. En ja, Mestplace moet je een beetje zien als een digitale marktplaats waarop ja, eigenlijk veehouders, wij moeten hun aanbod op kunnen zetten. En eigenlijk akkerbouwers of andere partijen die mestruimte hebben, hun latente ruimte als het ware op kunnen zetten. Om eigenlijk te proberen op die manier ja, binnen de regio A en B aan elkaar te kunnen koppelen. Dus ja, dat is een van de manieren waarop we dat wel proberen, inderdaad.
Nou Dennis, in ieder geval hartelijk dank voor deze ja, toelichting toch weer over wat we ook gewoon vandaag de dag mee kunnen beginnen op ons bedrijf. Dan gaan we nu door naar Sven. Sven Mommers is van FarmCubes. En ja, hij gaat toch wat meer op de wat langere termijn en ja, de toch innovaties die eraan zitten te komen. Onder andere de stikstofstripper. Sven, welkom bij ons in de podcast. Zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
Jazeker, zoals gezegd, mijn naam is Sven Mommers. Ik ben eigenaar van FarmCubes. Wij zijn gevestigd in het, nou, vind ik, mooie Tilburg. Wij houden ons bezig met de ontwikkeling en bouw en het onderhouden van met name stikstofstrippers voor de grondverbonden veehouderij.
Sven, welkom bij ons in de podcast. Nu horen we natuurlijk het woord stikstofstrippers komt regelmatig langs. Maar kan jij eens in een paar zinnen uitleggen, wat is nou eigenlijk een stikstofstripper?
Ja, een stikstofstripper, dat is een apparaat die, het woord zegt het eigenlijk al, een stikstof uit mest stript. Dat doen wij door eerst de mest te scheiden in dik en dun. En de dunne fractie die gaan we bewerken en daar halen wij een deel van de stikstof eruit. En dat deel is het minerale deel van het stikstof in mest. Je moet het zo zien, er zit ongeveer 4 kilo stikstof in de kuub rundveedrijfmest. En van die 4 kilo is 2 kilo organisch gebonden en 2 kilo mineraal. En dat minerale deel, dat kunnen wij eruit halen en dat doen wij door het minerale vloeibaar deel eerst om te zetten naar ammoniak. En dat doen we door pH-verhoging. Dus wij voegen hulpstoffen toe aan de mest. En daarmee verandert het minerale deel in een ammoniak. Dat is een gasvorm. En dat gas, dat kunnen wij eruit strippen. En dat wordt gedaan in kolommen. Dan sproeien wij de mest over een kolom in, dat gevuld is met pakjesmateriaal. En dan blazen wij in tegengestelde richting lucht langs de mest. En die lucht die trekt die ammoniak mee. En in een tweede kolom wassen we weer die ammoniak uit de lucht. Een beetje vergelijkbaar met de chemische luchtwassers die ook bij de varkensstallen wordt gebruikt, de kippenstallen wordt gebruikt. Dus door water en met toevoeging van zuur wassen wij die stikstof weer terug in de vorm van vloeibaar ammoniumsulfaat of vloeibaar ammoniumnitraat. En daarmee hebben wij dus die stikstof van dierlijk naar niet-dierlijk gebracht.
Hey Sven, ik ben melkveehouder en dan hoor ik jou dit verhaal vertellen en dan denk ik, oh jee, wil ik dit op mijn bedrijf hebben? Waarom zou ik dit moeten willen?
Het grote voordeel van, laat ik zo zeggen, het grootste mestprobleem issue wordt veroorzaakt op dit moment door stikstof, hè, ook wel fosfaat, maar door het verdwijnen van de derogatie is het toch met name stikstof waarvoor een veehouder mest af moet zetten. En die stikstofstripper die haalt alleen dat componentje eruit wat voor de meststoffenwet bepalend is. En dat concentreert hij op in een vloeistof van 80 kilo. Dus je gaat van 4 kilo in je mest ga je naar 80 kilo in een product. Dus je afzetkosten nemen drastisch toe. Sterker nog, in veel gevallen hoef je geen mest meer af te zetten met een gebruik van een stikstofstripper. Dus één is gewoon mestafzetbesparing. De rest van je nutriënten die in dunne fractie zitten, hou je op het bedrijf. Je kali, je magnesium, je organische stof, je water. Al die zaken die goed zijn voor bodem en plant, die behoud je op je eigen land. En alleen het verstorende elementje stikstof, als het gaat over dierlijk stikstof, die haal je eruit. Dat is één. En twee is dat het stikstof wat je eruit haalt onder runuur gaat vallen. En dus dan mee ook als kunstmestvervanger ingezet kan gaan worden. Moet het nog wel even wetgeving worden.
Ja, daar raak je denk ik een belangrijk punt, denk ik Sven. Het zit natuurlijk nu nog niet in de wetgeving. Het kan nog niet, het mag nog niet. Toch hebben jullie er al een aantal draaien. Hoe doe je dat dan nu?
Ja, op dit moment hebben wij inderdaad een 25-tal installaties draaien in het veld in Nederland. Degene die bij ons een stikstofstripper koopt, is gegarandeerd van afzet. En dat kunnen wij garanderen omdat wij een andere outlet hebben voor het ammoniumsulfaat. Dus formeel is het nog steeds geen kunstmestvervanger. Formeel mag je het nog niet gebruiken als kunstmestvervanger op je land. Dus moet je het afvoeren. Dat doen wij. Dus wij halen de ammoniumsulfaat, in veel gevallen is het ammoniumsulfaat, halen wij op. En wij hebben op dit moment een fabriek draaiende in Tilburg, een stukje verder van waar FarmCube zit, waar we het vloeibaar ammoniumsulfaat verder opwerken naar kristallen, de droogkristallen. Daar scheiden wij het water van de zouten. En het zout is dan ons eindproduct. En dat zetten wij af buiten de landbouw. Dus daarmee kunnen wij het product ook gewoon gegarandeerd afnemen. Het grootste probleem wat er nog is, is dat er nog geen code voor die veehouder zit aan het ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat. En dat mee, nou, wat je dus gaat krijgen is dat je het niet kunt opgeven in je digitale mestboekhouding. Daar zal Exlan al wat over verteld hebben. Maar dus er is geen code aan, dus je krijgt het niet geregistreerd in je digitale mestboekhouding. En daarmee krijg je een gat in je afvoer van dierlijke stikstof. En dat geeft een verhoogde kans op controle, want NVWA ziet van, hé, die veehouder heeft te weinig afgezet, we gaan eens even kijken. Nou, op het moment dat die NVWA-controleur op het bedrijf komt, kun je wel aantonen waar je met je stikstof bent gebleven, want dat hebben wij afgenomen. En daarmee kun je wel voldoen aan je verantwoordingsplicht, alleen het systeem is nog niet ingericht op technologieën zoals die van ons.
Dus even samenvattend, dat ik hem goed begrijp. Jullie hebben een aantal stikstofstrippers draaien. Het ammoniumsulfaat past nu nog niet in de Renewer-wetgeving, want die is er nog niet. Hè. In de toekomst zou je die dan als kunstmestvervanger op je eigen bedrijf kunnen gebruiken. Maar zolang die er niet is, kunnen jullie het product verwerken en gaat het eigenlijk, verdwijnt het naar buiten de agrarische sector of uit het mestcircuit. Vat ik hem zo goed samen?
Ja, klopt.
Ja, en Sven, ik was dan wel even benieuwd. Ik vind het echt een super technisch verhaal. Dus ik ben blij dat Wilco het heel goed snapt. Maar ik dacht dan wel even, dat komt dan bij mij naar boven. Ik denk, ja, jullie zijn natuurlijk dan nu bezig. Hè? Die wetgeving is nog niet toereikend. Maar is het dan nu wel interessant dan om zo'n stikstofstripper aan te schaffen?
Zeker niet voor iedereen. Maar je business case voor een stikstofstripper bestaat eigenlijk uit twee componenten. Enerzijds de mestafzetkostenreductie, anderzijds kunstmestbesparing. En als je daar naar de totale business case kijkt, dan zit 75% van je business case zit op je mestafzetkosten en 25% op je kunstmestbesparing, puur naar euro's gekeken. Even los van de milieuvoordelen wat we daarbij halen. Maar puur gekeken naar de euro's, zit 75% van je business case op je mestafzetkosten. En op het moment dat die afzetkosten hoog zijn, is het zeker interessant om te kijken naar stikstofstrippen. En in die situatie zitten we, nou ja, voor de veehouderij helaas, voor ons speelt het wel een beetje in de kaart, moet ik zeggen. Kijk, hoe hoger die mestafzetkosten zijn, hoe sneller dat je een stikstofstripper hebt terugverdiend.
Dan, we hebben natuurlijk, hè, best wel veel verschillende groottes natuurlijk in bedrijven. Dus jij zegt dat het zal natuurlijk niet voor iedereen interessant zijn. Maar bij hoeveel mest wordt dan zoiets dan rendabel?
Nou,
is daar een soort schatting van te
ja,
geven?
Het is natuurlijk afhankelijk van de mestafzetprijzen. Hè? Dus met 35 euro kun je meer investeren dan met 20 of met 15. Maar even grofweg zeggen wij vanaf de 1500 kuub mestafzet wordt een stikstofstripper interessant, hè, op basis van stikstof. Daaronder, dat wordt een business case wat lastiger. Dan moeten er andere facetten mee gaan spelen. Wil dat interessant zijn? Of men gaat voor de mobiele oplossing, waarbij de samenwerking wordt gezocht met de loonwerker en daarmee ook meerdere verhouders kan bedienen in het strippen van de stikstof uit de mest. Maar voor stationair, grofweg 1500 kuub mestafzet en meer.
Ja, dan praat je 1500 kuub bij een prijs van 30 euro of zo, zoiets.
20 euro.
Oké, 1500 kuub, 20 euro, dan is hij, begint hij rond te rekenen.
Ja.
En Sven, je noemde net al heel eventjes in de zijlijn de mobiele variant. Is die nog in ontwikkeling of draait die al? En hoe is dat dan groot? Hoe werkt zoiets?
Wij hebben in het verleden, in de eerste jaren dat wij begonnen met stikstofstrippen, hebben wij al een drietal mobiele strippers gebouwd, ontwikkeld en gebouwd. Uiteraard is er veel gebeurd, hebben we veel geleerd in die jaren. En dat vertalen we natuurlijk ook in onze nieuwe installaties. Dat geldt eigenlijk ook voor mobiel. En je ziet eigenlijk pas de laatste half jaar dat, nou ja, sinds dat het echt voelbaar wordt in de portemonnee qua mestafzetkosten, dat de vraag naar mobiele strippen alleen maar toeneemt. Wij hebben nu een vernieuwde versie ontwikkeld.
De engineering gedeelte is klaar. Maar we hebben er nog van de nieuwe versie nog geen draaien. Ik verwacht dat de eerste dit jaar wel geproduceerd gaan worden. Maar op dit moment is het veelal stationair, strippers die wij verkopen.
Ja, en Sven, ik was wel even benieuwd naar, nou ja, een soort klimaatvraagstuk eigenlijk wel. Zo'n stikstofstripper zal natuurlijk best wel wat energie vreten. Nou zien we natuurlijk in het nieuws overal dat we een soort energietekort hebben. Nou was ik wel benieuwd, hoe zit het met het energieverbruik dan van zo'n stikstofstripper?
Wij hebben een elektrisch energieverbruik van 5 kilowatt per kuub. Dat is wat we aan energie nodig hebben om de pompen en de ventilatoren te laten draaien. Nou, dat is aan jullie om te zeggen of dat veel of weinig is. Wij vinden dat relatief weinig. Het andere wat je doet zijn je hulpstoffen. Kijk, op het moment dat je niet achter een vergister staat, dus er zitten wel wat synergieën met vergisting, maar op het moment dat je niet achter een vergister staat, dan moet je loog toevoegen. En loog heeft natuurlijk een bepaalde CO2-footprint. Als je dat meeneemt, dat verzwaart natuurlijk wel je totale energiebehoefte iets. Maar je bespaart veel meer aan energie doordat je het product gaat opconcentreren. Het is een factor 20 minder aan transport. Die 1000 kuub of die 500 kuub, à 30 kuub per vrachtwagen, die moet vervoerd worden. Dat zijn vaak over grotere afstanden. Dat heb je niet meer. Die 1500 kuub wordt 25 of 30 kuub. En dan heb je ook maar één keer transport. Dus je transportvoordelen wegen harder door dan de energie die we nodig hebben om het stikstof uit die mest te halen. En daar praten we niet eens over als we het uiteindelijk als kunstmestvervanger mogen inzetten. Want kunstmest slurpt ook enorm veel energie in de vorm van aardgas. En dat hebben wij met het ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat dat wij produceren ook veel minder dan dat de reguliere kunstmestindustrie dat heeft.
Sven, als we nou naar de toekomst kijken en we kijken eens 15 jaar verder, wat betekent dan deze innovatie, maar misschien ook nog andere innovaties op het boerenerf? Is dan echt, draait op elk boerenerf er eentje? Of...
Ik hoop het. Maar dat is meer commercieel gezien. Nou ja, kijk, ik verwacht niet dat op iedere boerenbedrijf dadelijk een stikstofstripper of een variant daarvan zal staan. Wat ik wel verwacht is dat het wel heel sterk toe gaat nemen. En het zou zomaar kunnen zijn dat in bepaalde gebieden het een license to produce gaat worden om niet alleen je mestprobleem op te lossen, maar ook je ammoniakuitstoot te reduceren. Dat is nu nog geen wet en regelgeving. Daar lopen de eerste pilots of worden opgezet binnen de 6 zandprovincies. De versnellersagenda. En op het moment dat we daar goede resultaten hebben, kan het zomaar zijn dat we ook aantoonbaar die ammoniakreductie halen. En ja, dan zal het mogelijk een verplichting gaan worden voor een aantal veehouders binnen een bepaalde afstand van Natura 2000 gebieden om te investeren in technologieën zoals een stikstofstripper. En er zullen ongetwijfeld andere processen ook komen. Het is niet alleen maar stikstofstrippen, maar die maakt daar wel een belangrijk onderdeel van uit.
Nou Sven, ik wil jou echt hartelijk danken voor al deze informatie. Ik zou mezelf ondertussen bijna een messpecialist noemen. Maar dat zou. Onze themaspecialist mes, die weet natuurlijk veel meer dan ik. Maar ik vind het wel gewoon superleuk dat we, nou ja, met alle innovaties waar we mee bezig zijn, dat we vandaag dan ook weer een inkijkje hebben gekregen in een stikstofstripper. Ja, en dan gaan we nu door naar Sander wat betreft het Haagse. En dan denk je, ja jeetje, wat gebeurt er allemaal? Ik denk, Sander, we beginnen eerst maar eens even met de laatste update wat betreft de formatie. Gisteren heeft Kim Putters het een en ander naar buiten gebracht. Kun je ons daar eens in meenemen?
Ja, we kunnen weer een volgende stap in bij de formatie. Inderdaad, de vier partijen zeggen van we gaan verder. We gaan verder met een programmakabinet. Ja, het zal eigenlijk in zoverre het vol inzetten dat de Kamer, is de politieke leiders die blijven in de Kamer. En ze zorgen dat er juist ministers komen van buiten de Haagse politiek. Wie dat precies gaan worden, dat is nog onzeker. Sterker nog, over de inhoud moet nog gesproken worden. Maar in het rapport dat we konden lezen van Kim Putters stonden wel een paar haakjes. Zo gaf hij in zijn eindverslag aan dat Nederland toch wel een bijzondere positie heeft met de agrarische sector die in een vruchtbaar delta zit. Dus dat gaf u wel mee van ga daarmee aan de slag. Hij zei dat de agrarische sector en de zorg voor de voedselzekerheid, dat dat toch wel een van de grote vraagstukken zijn om op te pakken. Naast een stuk of 10 andere belangrijke punten. Maar bovenal gaf hij aan dat het herstel van vertrouwen centraal moet staan. En dat het nieuwe kabinet moet zorgen voor consistent en betrouwbaar beleid. Nou, nu zijn dat ook wel punten die LTO heeft aangedragen, ook richting de formatie. En we hopen dan maar dat dit wordt opgepakt door de 4 formerende partijen. Als ze gaan werken naar dus zo'n programmakabinet.
Nu had ik wel een vraag nog aan jou, Sander. Want je komt natuurlijk heel veel langs dat er eigenlijk het nieuwe kabinet wil zich eigenlijk niet helemaal dichtleggen tot op het laatste detail met afspraken die gemaakt zijn. Het moet een beetje op hoofdlijnen zijn, hè, de grote lijnen uitgezet. En ik vroeg me wel af, is dat nou positief of is dat nou negatief voor de landbouw? Want ja, als je kijkt ook naar het amendement dieren, waar we natuurlijk de laatste weken veel over gesproken is. Ja, zie je toch op een moment dat een Tweede Kamer meerderheid dan even op een thema een meerderheid heeft, dat je dan een hele wijziging ziet van beleid. Gaat zo'n richting van grote lijnen akkoord ons nou helpen of gaat het ons als landbouw juist tegenstaan?
Ja, wat ik teruglees in het rapport van Kim Putters is dat hij vooral oproept tot het stellen van doelen bij die hoofdlijnen en niet een hele specifieke invulling. En in zekere zin, dat is wel waar ook LTO om vraagt. Alleen al met onze oproep van ga nou van middelvoorschriften naar doelsturing. Dat komt er ongeveer dus wel goed in naar voren in de opdracht die Kim Putters gaf voor ook weer de volgende periode. Tegelijkertijd, ja, het is altijd lastig in de politiek. Iedereen heeft zo zijn stokpaardjes. En hoe meer partijen samen willen, hoe meer je moet opschrijven in de kleine details. En het viel op, een van de uitspraken was ook dat de voorzitter van de fractie van NSC, Omtzigt dus, die staat positief tegenover een hoofdlijnenakkoord, maar heeft mensen wel gedetailleerde afspraken over wat hij belangrijk vindt. Ja, dan ben ik dus heel benieuwd. Gaan we niet toch weer terug naar een akkoord wat vol met details staat? Als iedereen zo zijn stokpaardjes heeft. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wel waar je in de politiek vaak tegenaan gaat lopen. Maar ja, ik denk dat als die hoofdlijnen goed zijn, helder zijn en dat er overeenstemming is over de doelen, dan helpt het al een stuk. Want dan kan een minister die mee aan de slag gaat, zelf zorgen voor die invulling. En als je gebonden bent aan allemaal gedetailleerde afspraken, dan zorgt het ook wel weer voor dat ministers weinig stappen kunnen zetten. Dus nou, ik denk dat het positief is, maar we moeten maar even zien wat het uiteindelijk gaat worden.
Ja, Sander, ik denk dat met ons en met heel Nederland aan het wachten is wat hier nou weer uit gaat komen. En zeker weer, ik zag op Twitter ook weer hele grappige dingen voorbij komen inderdaad na die uitspraak van Omtzigt. Nou ja, we gaan het zien waar de gesprekken ons brengen. En ik dacht, dan is het nog wel even goed om het ook nog even te hebben over volgende week. Volgende week dinsdag zijn namelijk superbelangrijke stemmingen. En we hopen in ieder geval dat we daar, wie weet, ook nog een podcast over aflevering over kunnen maken. Maar ik dacht, misschien is wel even goed, Sander. Wat is nu een beetje de laatste stand van zaken als we kijken naar dinsdag?
Ja, ik zal dan niet te veel gaan in de details gaan uitweiden, want daar kan je inderdaad een podcast over vullen van waar we staan met de wet dieren. In zekere zin, we zijn er natuurlijk al een paar jaar mee bezig. Waar we nu staan is dat er waren verschillende voorstellen. Het voorstel van de minister, het voorstel van de Partij van de Dieren en een voorstel van D66 en de VVD. En die laatste, die lijkt nu meerderheid te krijgen. Dus zoals het nu uitziet, gaat die dat voorstel worden. Wat ik van de verschillende partijen mee krijg, is dat ze daar wel voor gaan. Hij is inmiddels ook weer afgezwakt. De jaartallen zijn minder strak geworden. Er is ingekomen dat het binnen alle redelijkheid moet gebeuren. En economisch moet wel haalbaar zijn. Dus met deze mits en maren lijkt het erop dat er een meerderheid is voor dit voorstel van Tjeerd de Groot en Tom van Kampen. Maar dinsdag weten we meer.
Sander, hartelijk dank weer voor jouw update vanuit het Haagse. En inderdaad, spannende dagen komen er nog aan. En ik ben heel benieuwd ook, er kwam eigenlijk op ons ledencongres kwam dat natuurlijk ook wel naar voren. Van ja, wat gaat PVV, hè? Want dat is natuurlijk zo'n grote partij. En het is eigenlijk nog steeds niet echt duidelijk. Ook in het debat kwam het weer naar voren. Dus ja, ook een belangrijke partij. Ik ben ook heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Maar dankjewel voor deze week voor de info. Ik wil ook Klaas, Johan, Dennis en Sven bedanken voor vandaag voor de podcast. Mocht je ideeën hebben, vergeet deze dan niet te mailen naar communicatie@lto.nl. En over 2 weken zijn we weer met onze volgende Melkveehouderij podcast. Dus ik zou zeggen, tot dan.
Tot over 2 weken.